Dit is Radio Oros, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Het programma wordt mogelijk gemaakt door restaurant De Vrouw met de Baard en kookboek Jiwa. Jiwa is een kookboek boordevol Molukse, Aziatische en Indische gerechten waar je heel erg blij van wordt.
Today's special is Memphis Soul Stew.
Met deze gerechten zal je buikje heerlijk gevuld worden en je ziel gevoed. Van farm to table, lokale producten en oorspronkelijke recepten, dat willen we toch allemaal? Kookboek Jiwa.
Give me about a half a teacup of base. Now I need a pound of fat bag drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.
Kijk voor meer informatie op www.devrouwmettebaard.com. Meisjes, dames en heren, dat was even een nieuwtje, want we worden gesponsord. Dat hoorde je goed door De Vrouw met de Baard die het geweldige kookboek Jiwa hebben uitgebracht. Later in deze uitzending, helemaal op het einde, hebben we daar ook nog een prijsvraag over. En dan kan je dat boek dus winnen. Dus blijf luisteren helemaal tot het einde. In de tussentijd kan ik je vertellen dat we 2 gasten hebben, live hier vanuit Pakhuis de Zwijger. Links, op links van mij, zit Sylvana Liketoepessie.
Goedenavond, hallo.
Met een geweldige radiostem. En rechts van mij zit Ruben Maurits.
Goedenavond.
Ook best wel een leuke radiostem. Nou, wat zij precies doen en waarom ze hier aan tafel zitten, dat verklap ik later. Ik ben Esther Claire Sassebonen. Dit is Boenkoes en we beginnen zoals altijd met muziek.
Yeah. Without money, what would we do? We got a little idea. We see what's going on. They say the money is the root of all evil, but ain't nothing evil about money. Because we need that money to pay the bills, to pay the rent, huh? Banks are falling. President's scratching his head. The economy is down. Wall Street about to lose him. I mean, up and down. Gas prices up and down. Nobody knows. You know what we need, though.
Something that I said.
Money hoorde je van Sharon Jones en The Dap Kings. En dat leek me wel een mooi nummer en thema om mee te beginnen, aangezien ik Sylvana Lekatompessi ga spreken over haar coaching, maar ook over geld.
Ja.
Ja.
Daar gaan we het vandaag over hebben.
Gaan we het zeker over hebben. Maar eerst even terug naar het begin. Geboren en getogen in
IJsselstein.
En hoe was dat, jouw jeugd?
Eigenlijk wel heel erg goed. Mijn ouders zijn eind jaren 70 vanuit Assen en Wierden richting het westen gegaan. Zijn in Utrecht terechtgekomen. Mijn moeder daar ging werken. En vanuit Nieuwegein naar IJsselstein. En ja, opgegroeid tussen alle culturen.
Niet bepaald in een Molukse wijk,
nee,
want die zit daar niet.
Nee, die zit daar niet. Dus dat fenomeen, daar ben ik niet mee opgegroeid. Dat maakte wel dat ik het wel soms als lastig vond. Van, maar waar hoor ik dan? Als ik dan in Assen was bij mijn familie, dan was ik te gast. Dan was ik, oh, je bent het nichtje van uit het zuiden. Ik zeg, nou, ik woon niet in het zuiden, ik woon in het westen. Maar ik snap dat het voor jullie zeg maar zo voelt. Maar ook als ik dan in Wierden was, bij de familie van mijn vader. Dus dat vond ik wel als kind lastig. Terwijl ik mijn IJsselstein helemaal op mijn plek voelde. Echt wel een fijne jeugd heb gehad. Ja.
Ja. Ja. Maar niet veel Molukkers om je heen,
nee,
zeg maar.
Nee,
in die
eigenlijk
zin.
Niet.
Nee.
Bijna niet. Ik weet dat mijn moeder toen op een gegeven moment voor Toen als Moeda in Nieuwegein, een vrijwilligersgroep, die gingen elke keer mooie projecten opzetten. En workshops en van alles wat dan voor de Molukse gemeenschap die in IJsselstein en Nieuwegein wonen. Daardoor hebben we wel meer mensen leren kennen. Maar het grootste deel zat van mijn familie gewoon in het noorden van het land.
Ja. Ja. Je bent nu Body and Mind Language Business Mentor.
Ja.
Je bent ook coach. Je wilt ondernemers in hun kracht zetten eigenlijk. Zichzelf laten leren kennen en kijken van ja, waar ligt nou echt je hele grote passie?
Ja.
Daar ga ik straks meer over vragen. Eerst nog even wat over jouw opvoeding. Toen jij heel klein was, zijn je ouders gescheiden.
Klopt.
Toen heb je een stiefvader gekregen.
Ja, Paul.
Paul. Noemde jij die papa eigenlijk?
Nee, ik noemde hem wel Paul.
Vanaf het begin al?
Vanaf het begin, ja. En mijn vader bleef gewoon papa voor het contact wat we hadden. Maar Paul was wel echt ook wel een papa voor mij. Hij heeft wel echt mij opgevoed samen met mijn moeder. En helaas is hij 19 jaar geleden al overleden. Dus, maar hij heeft een grote rol en een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. En dat heb ik me als kind zijnde niet altijd beseft natuurlijk. Want ik wist heel goed dat het niet mijn biologische vader was. Maar als ik nu terugkijk, heeft hij alles gedaan wat een vader hoorde te doen. En dan dat voor kinderen die niet van jou zijn. Ja, pet je af. Heb ik echt respect voor. Ja.
Je hebt een broer die ik toevallig ook ken, Delano Lima Helu. We hadden het voor de uitzending even over hem. Heeft ook veel in radio gedaan met presentatie.
Ja.
En ik weet, ik heb met hem ook wel eens over onze ouders en het opgroeien gepraat. En hij had geen contact met zijn biologische vader.
Ja.
Tot op de dag van vandaag, denk ik, hè?
Ja, dat klopt. Dat is zijn keuze.
Jij hebt ervoor gekozen om wel contact te houden. Misschien als kind niet eens heel bewust. Ik weet niet, hoe ging dat eigenlijk?
Nou ja, ik denk dat mijn moeder heeft geprobeerd om het contact zo goed mogelijk te houden. En dat mijn vader daar zich niet altijd aan heeft gehouden. Dus dat maakte voor haar het vrij lastig. En op een gegeven moment als puber zijn heb ik gezegd, ja, maar laat me nou zelf ontdekken wat ik wil. Maar ik heb het wel altijd lastig gevonden. Want je staat toch wel tussen twee mensen in. En uiteindelijk moet je daar jezelf je keuze in maken. En ik denk dat ik dat 10 jaar geleden, op mijn 30ste... nou, ruim 11 nu, heb gedaan van ja, luister, is zo hoe ik het wil. Probeer er wel echt wel rekening te houden met. Maar uiteindelijk, ja, dit is wel mijn leven en mijn gezin. En in alle respect naar mijn moeder en mijn broer toe natuurlijk.
Ja.
En maar het is wel lastig hoor. Ik vind wel een...
Het klinkt ook alsof je dan letterlijk, je zegt het al, overal een beetje tussenin zit. Ja. Je loyaliteit is verdeeld.
Precies.
En later krijg je ook nog je eigen gezin. 4 kinderen inmiddels.
Ja.
Je zei in ons voorgesprek, de eerste was niet gepland en de laatste eigenlijk ook niet.
Ja, dat klopt, ja.
Dus
ja.
Misschien was de planning 2 kinderen, maar dat is anders gelopen.
Ja. Nee, ja, de eerste, ik was vrij jong, ik was toen 22. Hij is nu 18, Kaya, en de jongste is 7. Dus dat was in 2015. En die tweede tussenin, Quinn en Lois, ja, daar hebben we wel samen bewust over nagedacht. Maar bij hun liep het net even iets anders, maar alle 4 hartstikke welkom. En ja... we noemen onszelf Lekka Love. Zo van de binding en de verbinding tussen ons is heel belangrijk. En ik hoop dat ik ze dat ook echt mee kan geven in hun verdere leven. Hoe er voor elkaar te zijn
ja.
en te zorgen. En dat de liefde en verbinding het belangrijkste is.
Ja. Je hebt een hoop meegemaakt. Ja, we kunnen ook niet alles bespreken.
Dat zitten we morgen hier nog.
Dus ik ga misschien af en toe even een soort van samenvatting geven. Maar er is een tijd geweest dat het financieel lastig werd in jouw gezin.
Ja.
Wat was daar de oorzaak van toen?
Ja, mijn man raakte zijn baan kwijt. Dat was in 2014. Hij is natuurlijk wel was de kostwinner. En ik werkte toen part-time bij de KLM als grondstewardess. Dat heb ik ook nog gedaan. Maar goed, een part-time salaris. Daar gingen we niet meer redden met een koopwoning en al drie kinderen. Maar we konden ook het huis niet verkopen. Dus dan kies je ervoor om elke maand wel je hypotheek te kunnen betalen. Maar de andere lasten niet. En dan dat stapelt zich heel snel op. Dat gaat echt in een rap tempo. En mijn man was elke keer nog proberen, of elke maand, elke week eigenlijk aan het solliciteren. Maar dat lukte maar niet. Dat heeft een jaar geduurd. En een jaar is lang genoeg om schulden hoog op te laten lopen. Ik heb natuurlijk wel alle zeilen bijgezet. Nog een baan erbij, naast de KLM. Mijn coaching even iets op een lager pitje. Maar uiteindelijk wel weer opgepakt. Want ik voel dat je het hebt over waar ligt je echte passie en waar ligt je talenten. Dat was voor mij wel het lichtpuntje om en naast de kinderen om te zeggen, we moeten door. En we hadden het er net nog even over in de auto, van hoe hebben we dat eigenlijk gedaan? Ja, je doet het. Daar denk je niet over, dat je moet.
Ja,
ja,
een periode waarin je zelfs naar de voedselbank moest op een gegeven moment.
Ja. Ja.
Hoe voelt dat? Heb je daar schaamte over in die tijd?
Ja, dat je weet dat je het financieel lastig hebt. En op een gegeven moment komt dan die vraag, wil u daar gebruik van maken? En in eerste instantie is je reactie, nee, dat gaan we niet doen. Wat je zegt, schaamte.
Een soort trots ook
misschien.
Een
soort trots, van ik ga daar toch geen gebruik van maken. Dat is alleen maar voor de mensen die het slecht hebben. Maar ja, dat is zo'n misopvatting. Want ik ben juist heel dankbaar, wij zijn heel dankbaar, dat de voedselbank er is, er toen was. Ik was toen hoogzwanger van de vierde. En ik weet nog dat ik daar voor het eerst naar binnen liep. En dat je dus met je karretje en je mag alles dus, voor zes personen of vijf nog, mag je in je kar gooien en dan loop je ermee naar buiten. En toen kwamen wel de tranen dat ik dacht, jeetje, wat ben ik en dankbaar, maar tegelijkertijd zo verdrietig ook dat we dit moesten doen. Maar ja, het moest en het heeft ons echt gered.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ik kan me dat zo goed voorstellen dat je, die mensen zijn zo aardig ook daar. Hè? Ja. Er is ook zoveel liefde. Eigenlijk, het eten wordt je gegeven.
Ja.
Maar tegelijkertijd voelt het misschien als een soort falen. Kan ik dat zo zeggen? Of heb je het zo niet ervaren?
Ja, als ik voor mezelf spreek. Misschien niet, falen. Toegeven dat het echt niet anders kon. Dus of dat echt falen is. Gewoon het feit dat je het gewoon niet meer redt met z'n tweeën. En je hebt wel lieve families om je heen die je helpen. Maar die kunnen daar niet voor zorg dragen.
Ja.
Dus ja, een stukje falen. Misschien wel van mijn man uit. Dat weet ik. Ik kan niet voor hem spreken. Het voelde echt even als een dieptepunt.
Ja.
En tegelijkertijd, we moeten ook verder. Dus ja.
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 Je hebt ook met een burn-out te maken gehad.
Ja, ook nog, ja.
Was dat in diezelfde tijd of was dat daarvoor?
Nee, de burn-out was in 2012. Eind 2012. Toen zat ik midden in mijn opleiding voor body and mind language coach. En eigenlijk trok mijn lijf keihard aan de bel.
En KLM deed je dus nog erbij?
KLM deed ik erbij. En daar voelde ik al, dit is niet mijn pad meer. Maar ja, je gaat niet zomaar een vaste baan natuurlijk opzeggen. Dus dan kom je ziek thuis te zitten. En dan zeg je, ik ga niet meer terug. Maar dan ga je toch uiteindelijk wel weer terug.
Voelde je daar een druk vanuit je baas? Dat je toch weer naar je werk moest komen?
Nee, ik moet zeggen dat KLM wat dat betreft wel echt wel een goede werkgever is. In het begeleiden van mensen die ziek worden, dan moeten reïntegreren. En dan wel de keuze zeggen, je moet of nu terug of je stapt eruit. En als je het hebt over falen, denk je, dat ga ik niet doen. Dus ik ga toch wel weer terug. Ga laten zien dat ik het kan. Maar ik voelde toen al eigenlijk in mijn kleine teen, maar dit is niet meer wat ik eigenlijk wil. Maar goed, wat wil ik dan? Dat moest ik echt nog even onderzoeken. Maar dat kwam wel door de opleiding dat ik ben gaan onderzoeken. Van waar ligt dan mijn hart en waar word ik dan heel blij van? Dat is uiteindelijk gewoon het coachen en begeleiden van
Wat waren jouw symptomen van de burn-out? Waaraan merkte je echt van, de reservepot is ook gewoon echt op nu?
Ja, dat begon. Ik ben altijd een bezig bijtje geweest.
Meerdere
projecten tegelijk.
Meerdere kinderen.
Heel veel bal in de lucht omhoog houden. Voor vrienden en familie altijd klaarstaan. En het grappige is, ik kijk wel eens terug op mijn tijdlijn op Facebook. En dan zie ik al die berichten van mezelf. En toen zeiden vrienden tegen mij, je moet echt op jezelf letten. Ik zei, maak je niet druk, gaat hartstikke goed. Maar als ik het nu zelf teruglees, denk ik, daar ging ik gewoon al. Ik was voor iedereen klaar aan het staan. En ik liep mezelf daar echt verschrikkelijk in voorbij. Vanuit, ja, maar ik moet er voor iedereen zorgen. Want ik ben de oudste ook. Dus dat waren de eerste symptomen. En op een gegeven moment gaat gewoon alles pijn doen. Dus letterlijk het lijf, je knieën, je kaken gaan op slot. Kon ik ineens niet meer eten.
Moest je huilen heel snel? Want dat hoor ik vaak, dat mensen...
Dat kwam eigenlijk daarna pas. Het besef van, hé, maar wacht even. Het gaat niet zoals het moet gaan. En als je er op een gegeven moment aan toegeeft... Toen heb ik wel een maand lang huilend op de bank gezeten en gedacht... Maar wat gebeurt er nu? Maar mijn systeem schakelde ook gewoon volledig uit. En die zei echt... Nou, Sil, zullen we maar even opnieuw gaan beginnen?
Terug naar af.
Terug naar af. En dan, dan ga je wel even door. Nou, voor mij dan was het echt wel even een diep dal. Van ja, maar ja, waar ga ik dan naartoe? En als we alleen maar over mij gaan hebben, want dat zei mijn therapeut toen. Nou, Savannah, hoeveel hou je van jezelf? En toen zei ik, wat zeg je?
Wow, ja. Dat is trouwens wel echt een heftige vraag.
Ja, hoeveel hou je van jezelf? Ja.
Want je geeft heel veel aan anderen.
Heel
je geeft
veel.
Aan je baas, je
ja.
geeft aan je kinderen, aan
iedereen,
je familie.
Ja. Iedereen, behalve aan mezelf. En dat was, als je het hebt over verdriet, dat is wel een heel pijnlijke ontdekking. Van, maar wacht even, waar ben ik dan in het verhaal?
Ja. Ja,
en toen is het daar begonnen.
Ja.
Een reis naar ik.
Even terug naar jouw vader.
Ja.
Naar Paul.
Ja.
De muziekkeuze wil ik van jou laten horen.
Ja, ja.
Komt die van Paul?
Ja, die komt van Paul. Ja, jij vroeg aan mij welk nummer geeft je kracht of uit je jeugd. En Paul was een mega groot Rolling Stones fan. Tot in de treuren werd dat gedraaid. In de auto, thuis. En toen als kind kon ik het niet zo goed waarderen als nu.
Was natuurlijk oude lullenmuziek
ja,
als kind.
Ja, en hij zei, dit is pas echte muziek. En wat jullie luisteren is rotzooi, bla, bla, bla. Altijd die discussie. Wij mochten nooit onze cassettebandje in de auto erin doen. Nee, ook op vakantie. En toen jij mij vroeg welk nummer... En het eerste wat naar boven kwam was Wild Horses van de Rolling Stones.
Gaan we nu naar luisteren. Komt-ie.
Thank you.
Uit 1971 kwam dit nummer Wild Horses van niemand minder dan de Rolling Stones natuurlijk. Ik praat met Sylvana Lekker-Tompessy over haar leven en haar werk. Sylvana, wat is jouw herinnering als je dit weer zo hoort? Zit je weer op de achterbank in de auto?
Ja, op de achterbank onderweg naar waar we ook naartoe reden. Altijd de Rolling Stones in de auto. En vroeger als kind kon ik het niet zo waarderen, omdat we altijd er verplicht naar moesten luisteren. Maar als ik het nu terughoor, dan warme herinneringen. Gemis ook, omdat hij er niet meer is. En dat hij gelijk had, dat het echte muziek is. Ja. Goede muziek, ja. Ja,
papa mooi. Paul had gelijk.
Papa Paul had gelijk, ja. Ja.
Dank je. We komen zo bij je terug om meer te praten over de onderneming die je nu hebt.
Ja.
Want het is helemaal goed gekomen met je natuurlijk. maar eerst gaan we naar Ruben Maurits. Hallo Ruben.
Hallo.
Hoi. Er ligt een heel oud blad voor jouw neus.
Ja,
dat is de aanleiding waarom jij hier zit.
Ja.
Even uitleggen. Ik heb een jaar geleden iets gepost op Facebook. Een paar foto's uit een heel oud blad dat heet De Spiegel. Voorop stond een knilmilitair met een klein kind. En in het blad een heel artikel over knilmilitairen die naar Nederland kwamen. Het was uit januari 51, dus ze waren er vroeg bij. En prompt krijg ik een bericht van ene Ruben Maurits. Want Ruben, jij herkende iemand.
Ja, de man op de foto's, dat is mijn opa. En het kind dat hij op de voorpagina in de arm heeft op schoot heeft, dat is mijn oudste tante.
Een schattig meisje die een tekening aan het maken is, of hij is haar aan het helpen, lijkt het wel. Dit is jouw opa.
Ja.
Welke opa?
Zijn naam is Frans Johannes Willem Maurits. Knielmilitair is in 1950 naar Nederland gekomen. Dus na de onafhankelijkheid. De foto is volgens mij genomen in een contractpension in Nunspeet. Daar hebben ze de eerste maanden, ik weet eigenlijk niet precies hoe lang ze daar hebben gewoond, doorgebracht. Zijn daarna al redelijk snel naar Nijmegen verhuisd. Waar de meeste familieleden nog steeds wonen. Of in de omgeving van Nijmegen.
En daar ben jij ook geboren
en daar ben ik
getogen.
Ook geboren en getogen.
Nooit weggegaan.
En nooit weggegaan.
Nee.
Ik denk ook niet dat dat heel gauw gaat gebeuren.
Nee? Wat maakt jou tot een echte Nijmegenaar?
Met het niet weggaan is vooral... Ik hou al van een stukje veiligheid en ik ben niet zo avontuurlijk. Dat ik gauw ergens weg wil waar ik me prettig voel... En wat mij echt Nijmegenaar maakt, ja, dat vind ik wel weer een hele moeilijke vraag.
Ik kan ook in Utrecht of in Amsterdam of in IJsselstein gaan wonen.
Dat klopt. Ja, het is voor mij toch een stukje vertrouwdheid, denk ik. En ook wel sociale kringen. Vooral rondom Nijmegen wel. Dus,
Je zegt je bent niet zo avontuurlijk, maar je bent wel meerdere malen naar Indonesië geweest.
Ja, dat klopt. Ja.
Hoeveel keer?
5 keer.
En waar ben je allemaal geweest?
Ik ben op Java geweest. Ik ben op Bali geweest. Manado, Toraja, Ambon zijn we geweest. Volgens mij heb ik ze dan allemaal genoemd.
En waren dat reizen om jouw familie te ontmoeten? Of om meer over de familie ook te weten te komen?
Ook, ja. De eerste keer dat wij naar Indonesië gingen, het was dan 2008 geweest, was ik 18, dat was dan de eerste keer. En we wisten, eigenlijk was het zo dat we, wij, en dan noem ik even ons gezin, wij hadden geen contact met onze familie daar. We wisten wel van hun bestaan af, zeg maar. Dat is toch, die nieuwsgierigheid is eigenlijk in die jaren daarvoor heel erg gegroeid. En we hadden wel één oom die daar wel vanaf de jaren 70 al regelmatig heen ging. Dus dat is bij ons gewoon heel erg zo gegroeid. En we zijn daar toen naartoe gegaan. En ja, ik was meteen verliefd. En bij mij speelde dat eigenlijk ook al jaren dat ik op een gegeven moment heel erg nieuwsgierig werd naar de achtergrond van mijn vaders familie.
De Mauritsen.
Ja, omdat ik had daar niet per se heel veel van meegekregen. Ik wist dan wel een beetje van zo zit het. Ik zat toch met vragen waar ik toch ook antwoord op wilde. En ja, ik weet van opa, die toch ook heel veel dingen niet verteld heeft vroeger. Ja, mijn ouders zijn ook, mijn vader en ooms en tantes zijn ook, ja, wel heel Nederlands, tussen haakjes, opgevoed.
Mm-hmm. En je hebt je opa, de opa van de foto, nooit gekend.
Klopt, ja. Opa is overleden in 1987. Mijn moeder was toen zwanger van mijn oudere broer. En mijn oudere broer is de oudste van de neven en nichten. Dus dat zou zijn eerste kleinkind zijn geweest. Ik en mijn neven en nichten hebben hem nooit gekend.
Nee, en de tante die als kleinkind op de foto staat, ja. Heb je die gekend?
Ja, die leeft ook nog. Ja,
oh.
Ja. Zij is geboren in Surabaya. Ze is als klein meisje naar Nederland gekomen. En als ik me niet vergis, was mijn oma destijds zwanger van een tweede kind. Dus mijn oom. En die zie je ook op een andere foto staan.
Ja, laten we het er even bij pakken. Want je moet je voorstellen, luisteraars. Dit blad is dus echt heel oud, uit 51.
Heel voorzichtig doen.
Voorzichtig omslaan, want hij valt al bijna uit elkaar. De bladzijden zijn ook helemaal vergeeld. En de foto's die erin staan zijn uitsluitend zwart-wit.
Deze foto is het.
Ja, een prachtige foto van opa.
Is daar geboren.
Opa Frans, hè?
Ja.
Heet hij. Opa Frans met een klein babytje. Ach, en dat is je tante dan.
Nee, dit is mijn oom.
Oh, dat is je oom.
Dat is mijn oom.
Ja,
en het meisje van de cover, dat is mijn tante.
Ja, die zien we hier ook weer terug.
En die is hier ook te zien.
Ja.
En daar, ik weet zeker dat ze dit is. Alleen er staat hier kleine Asia. Ik lees nu ondersteboven.
Ja, er
maar,
staat een hele andere.
Zo heet ze niet, maar ik weet wel degelijk dat. Dat ook mijn tante is.
Ja, want het onderschrift bij de foto van het schattige meisje die met een potlood in de spiegel, lijkt het wel, in hetzelfde blad aan het tekenen is Kleine Asia zit voor een raadsel. Maar ja, dat is dus niet heel betrouwbaar.
Nee, dat is niet de echte naam. Nee.
Overigens, er staat een heel groot palmboom natuurlijk ook bij het artikel. Wat zal er met ons gebeuren? Dat is de kop. Want dat was natuurlijk heel onduidelijk allemaal, die toekomst.
Ja, klopt. Tenminste, denk ik. Ik vul het nu even in van hoe ik de verhalen natuurlijk heb meegekregen.
Hadden jullie die foto's die in dat oude blad uit 1951 staan, hadden jullie die thuis dat jij ze herkende?
Ik weet in ieder geval van de voorkant. Dus mijn opa die aan het tekenen is met mijn tante op schoot. En ook de foto dat hij mijn oom vast heeft bij de wieg of het bed. Die kende ik wel. Ik moet zeggen dat ik die met mijn oom een beetje was vergeten dat die er ook was. En ik wist dat die foto's bestonden omdat, nou, ik denk dat is alweer een jaartje of 14 geleden. Hebben mijn ooms en tantes die wisten wel dat er ooit dit tijdschrift was geweest. En die wilden die foto graag cadeau doen aan deze tante, een foto. En die hebben dat toen, ik weet niet hoe ze het precies hebben gedaan, maar die hebben via bepaalde wegen een exemplaar of in ieder geval de foto's kunnen vinden of kunnen opvragen. En die hebben dat toen op canvas laten drukken als een verjaardagscadeau. En dat, ik weet, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt.
Die hangt dus ook nog ergens.
Ja, die hangt dus. Tenminste, ik denk dat die is in ieder geval in het bezit van mijn tante. Dat die op het canvas staan. En die zal ergens hangen. Dus ik die foto die herkende ik. Ja. En toen bij het scrollen op jouw Facebook. Scrolde ik er in eerste instantie voorbij. Omdat ik. Nou ja, die ken ik. En toen besefte ik me in één keer van, hey, wacht eens even.
Het is familie.
Ja, maar die foto ken ik. Maar die foto staat wel op de Facebook van een wildvreemde. Dus...
Ja, nog wel.
Ja, toen nog wel.
Ja, geweldig. Hè? Dat gebeurt vaker bij Indische en Molukse mensen. Dat er allerlei wel of niet toeval aan de hand is.
Dan zal ik je nog iets vertellen.
Nou.
Daar ben ik laatst eens achter gekomen. Opa is overleden. In januari, even kijken, wat is het datum ook weer? Volgens mij 28 of 29 januari, als ik me niet vergis. Dus ik ben even terug gaan kijken, want dat zat een beetje in die periode dat ik die foto had gevonden. En volgens mij verschilde het een anderhalf of twee dagen voordat ik jou dat berichtje stuurde. Als ik dan die datum terug kan lezen. Maar ik heb jou ook niet meteen een berichtje gestuurd. Ik heb ook volgens mij al twee dagen gewacht. Dus dat zou misschien betekenen dat ik het ook echt...
Op de geboortedag?
Op de sterfdag van opa heb gevonden.
Ja.
Want ik weet dat ik jou niet meteen een berichtje heb gestuurd. Ik heb even gewacht van, ja, zal ik het nou wat doen?
Ja, je twijfelde.
Maar ik vond het toch zo bijzonder dat ik dacht, nou ja, ik doe het gewoon.
Ja, en nu zit je hier.
En nu zit ik hier.
Te vertellen over het verhaal. En Ruben, ik wil je bij deze in ieder geval dit exemplaar van de Spiegel aanbieden.
Dankjewel.
Want hij is natuurlijk in geen betere handen dan in jouw handen. Dus dan is dit exemplaar nu voor jou en de familie. In ieder geval.
Heel erg bedankt.
Heel graag gedaan. En dan gaan we nu meteen naar jouw muziekkeuze. Uit de jaren 90, 1997, van het album Beyond the Missouri Sky. Je mag straks uitleggen waarom dit nummer.
Dat is goed.
We gaan eerst luisteren naar The Moon is a Harsh Mistress.
Ja.
Deze laat ik even uitzingen tot het laatste akkoord. Ruben, Maurits, dankjewel voor deze muziekkeuze. Wie hoorden we?
Dit is Charlie Hayden en Pat Metheny.
Waarom dit nummer?
Dit nummer heb ik voor het eerst gehoord op de zolderkamer bij mijn neef thuis. Mijn neef en ik zijn van dezelfde leeftijd. En,
in de 30, zullen we maar zeggen. Ja, vroeg ja, in de 30.
Echt, we schelen 3 maanden. En we wonen bij elkaar om de hoek. Dus we waren veel bij elkaar over de vloer. En, eigenlijk was het eind tienerjaren meestal iedere vrijdag. Dan was het op de zolderkamer muziek luisteren, biertjes drinken, een beetje roken.
En dan kwam dit onder andere voorbij.
Ja, en hij had en heeft op heel veel fronten wel echt een hele andere smaak qua muziek. Maar dat was juist heel leuk, want ik hoorde bij hem muziek die ik anders niet zou luisteren. En toen kwam dit nummer op een gegeven moment voorbij. En ik weet nog heel goed, volgens mij, we zaten met een glas whisky in de hand. Beetje als oude lullen, zeg maar. want whiskies, daar had hij er genoeg van. Die verzamelde die ook. Ik zie het ook weer helemaal voor me. En daar kwam dit nummer. En ik heb daar gewoon hele goede herinneringen aan die avonden dat we tot diep in de nacht
aan
samen
het filosoferen waren.
Ja. En dan dacht je dat je al heel wat dingen had meegemaakt.
Dacht je dat je alles
en
al
dat
wist.
Het allemaal moeilijk was.
Ja, Sylvana moet ik zeggen. Leek het een passie. Jij bent hier ook. En jij zegt net tijdens de muziek, ik gebruik ook muziek in mijn coaching.
Ja.
Hoe werkt dat?
Ja, body and mind language nodigt je uit om uit je hoofd te gaan en in je lijf. Dus het is echt een lichaamsgerichte methodiek.
Wij zitten allemaal continu in ons,
hoofd,
hè? Iedereen
alles.
Eigenlijk.
Ja, met alles wat je eigenlijk doet, dan bijna alles. We zeggen wel vanuit ons hart en uit ons hoofd. En met BML, hè, afgekort, ga ik je uitnodigen om juist uit dat verhaal te stappen. Want wat er gebeurt op het moment dat je ergens in vastloopt, ga je jouw probleem of stagnatie elke keer in woorden herhalen. En hoe vaak je het verhaal herhaalt, hoe meer het in je systeem gaat zitten.
Je bijvoorbeeld een verhaal van, ik heb geen talent, ik kan niks.
Bijvoorbeeld, ja. Dat kan een overtuiging zijn wat je maar steeds tegen jezelf herhaalt. En in gesprekstherapie, no offense, dat is echt wel nodig. Maar als je elke keer gaat blijven herhalen wat het voor jou betekent, dan slijt dat zo in je systeem dat je eigenlijk daarna niet meer beter weet dan dat is wat is. En met BML ga ik je uitnodigen. Als jij tegen mij zegt, ik heb geen talent, ik kan niks, vraag ik aan jou, hoe ziet dat eruit in een houding of in een beweging? Dus in plaats van dat je mij gaat vertellen hoe jij je voelt, ga je jouw zin of jouw overtuiging of de stagnatie in een houding of in een beweging weergeven. En die houding ga ik dan in de coaching helemaal uitvragen.
En moet je daarvoor kunnen dansen,
nee,
bijvoorbeeld?
Nee, niet dansen.
Want je hebt een dansachtergrond.
Ik heb ook een dansachtergrond, inderdaad. Ik dans al sinds mijn 5e. En daar is het wel van gekomen dat ik die kant ben opgegaan. Maar dan gebruik ik muziek om het te ondersteunen. Dus het nummer wat we net hebben gehoord, daar vraag ik je om te bewegen. Helemaal op je eigen manier. Of een houding te geven. Wat druk je ermee uit? En dan gaan we eerst kijken naar wat het fysiek met je doet. Dus dan ga ik vragen, waar voel je spanning? Tot waar gaat je ademhaling? Voel je ergens dat er verkramping is? En door dat er helemaal te mogen te laten zijn, de stagnaties, de fysieke verkramping, gaan we vanuit daar kijken, en wat is er wel mogelijk? In plaats van, zullen we nou eens gaan bedenken waar je dan naartoe wilt? Rechts of links of rechtdoor? Binnen BML mag alles er zijn. En dan, dat maakt dat je uit de veroordeling gaat van je eigen stagnatie. En dan ga je ineens je blikveld verruimen, verbreden.
En daar heb je dus iemand anders bij nodig. Want ja, jij zit in jezelf. Je kan daar vaak niet uitkomen.
Nee. En doordat je juist vanuit een andere blik, een ander perspectief gaat kijken naar je eigen stagnatie, door dus je lichaam in te zetten, maakt dat je ineens andere inzichten krijgt. En alle antwoorden zitten al in jou. Alleen je hebt iemand daarbij nodig om, dat stapje te kunnen zetten.
Om het eruit te halen.
Om het eruit te halen, ja.
Nou, kunnen we misschien een klein stukje coaching hier live gaan doen? Want wat wil het geval? Nou. Ruben, jij had heel leuk werk.
Dat klopt.
Ja, kom iets dichter bij de microfoon.
Dat klopt, ja.
Bij de Lindenberg. Kun je kort uitleggen wat je daar deed?
Ik was daar educatiemedewerker. Kunstdocent. Binnen de kunsteducatie. En dan gericht op kunst op het snijvlak met technologie. Dus in het kort kun je denken aan werken met 3D, ontwerpen 3D-printers. Dat soort dingen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Daar ben ik sinds kort weg. Ja, ik merkte dat ik iets met heel mijn lichaam iets anders wilde. Wel op zoek naar iets van een maakproces. Dat vind ik
iets
heel erg
creatiefs.
Lekker. Iets creatiefs. Het hoeft voor mij geen kunst te zijn. Ik zeg wel eens, er mag bij wijze van kliklaminaat leggen zijn. Dan ben je iets aan het creëren.
Iets waar je een resultaat van ziet ook.
Ja, dat. En in het onderwijs ben ik andere mensen dat juist aan het leren. Het is heel belangrijk werk. Alleen ik merkte dat ik daar zelf gewoon het toe was aan iets anders.
Ja.
Daar heb ik nu keuze voor gemaakt. En nu ben ik lekker de tijd aan het nemen om mezelf ook weer te ontdekken en wat ik wil. En dat is heerlijk.
Sylvana, nou is dit radio, dus ja. We gaan hem geen pose laten aannemen. Dan moet ik dat allemaal beschrijven voor de luisteraars. Maar wat kun je als tip geven? Want er zit hier nu live iemand die eigenlijk gaat ontdekken wat hij echt wil.
Ja, ik hoor hem heel mooi zeggen. Ik ga op zoek naar mezelf. En in binnen BML gaan we ook juist de zinnen. Dus de taal is heel erg belangrijk. Dus als jij zegt, ga ik op zoek naar mezelf. Wie is dan mezelf? Hè, welk stuk is dat? En we zijn vanuit onze opvoeding hebben heel veel conditionering meegekregen. De aanpassing die je hebt gedaan om binnen het gezin jouw plek te kunnen veroveren, bemachtigen, het er te kunnen zijn, er te mogen zijn.
Bijvoorbeeld dat je de oudste bent of de jongste,
precies.
Of dat er nooit naar je geluisterd werd.
Ja. Dus gezien en gehoord worden is van ieder mens zo'n essentiële behoefte.
Oh, stop even, want je gaat te snel.
Oh.
Ruben, ik zie je knikken. Wat was jouw positie in jouw gezin? Herken jij je iets van?
Ik ben de jongste. Ik heb dus één ouder broer. Mijn positie. Ik hoorde je net volgens mij zeggen, je plek vinden of je plekje veroveren in het gezin. Ja, zo heb ik dat nooit ervaren. Dat ging eigenlijk volgens mij allemaal heel erg prettig en natuurlijk. Dus ik heb dat nooit. Ik weet niet of je dat dan bedoelt als in een soort struggle of zo, maar dat.
Nee, hoeft niet per se. Maar dat is wat er onbewust gewoon jouw plek in het gezin. En daar heb ik nu even het woord veroveren aangeplakt. Ja. En dat klinkt meestal heel heftig. Maar vooral, wie ben jij en hoe mag jij je plek in het gezin innemen? Ja. En dat is iets, denk ik, waar ieder kind, ongeacht welke rang, dus
precies.
Oudste, middelste,
bepaalde
jongste.
Bepaalde groepsrollen ook. Een beetje dat idee, maar dan binnen het gezin.
Exact.
En dan denk ik wel dat ik wat dat betreft ook een beetje de clown ben in het gezin.
Oh ja, licht en lucht brengen in ook lastige situaties of gewoon?
Ja, maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan dat ik dat in het verleden waarschijnlijk nog steeds wel eens doe. Nu, ik ben alleen iets bewuster ervan, maar dat ik daar dan iets te lang mee doorga of zo. Omdat het dan ook een soort van mijn veilige plekje is.
Lekker grappig zijn, grapjes maken.
Ja, weet je wel. En dan eigenlijk waar het echt om draait, maar lekker te ontwijken.
Ja,
dat is het ook wel een beetje.
Dat stuk wat je dan inderdaad zegt van, weet je, dat is echt wel een stuk voor mij. Ja. Wat is daar de kracht van? En wat helpt mij nu niet meer? Heeft me heel veel gebracht, want
precies,
dat is het, hè? Het heeft je ook, waar je nu staat in het leven, dat heeft je ook gebracht. Maar wat ontneem je jezelf nu in door deze rol vast te blijven houden? Dus
Nou, Ruben.
Ja, ik ken dit. Ik heb een tijdje ergens gelopen. En ik kan zomaar zijn dat het dezelfde methodiek is geweest. Ja.
Mooi.
Ah, je hebt professionele hulp gehad. Ja. Ook om hier dus mee te dealen van, waarom ben ik die clown eigenlijk altijd?
Ik ben daar niet per se naartoe gegaan van,
hallo, ik ben een clown.
Ik wil die feestneus, hier wil jij hem hebben, want ik moet er vanaf.
Ja. Ik ben Ruben Maurits en ik ben een clown.
Vanuit mijn werk ook. Het is al mijn tijd, dat is volgens mij het begin van corona. Ja, dat was in het begin van corona. En natuurlijk merkte ik dat het gewoon niet zo lekker ging allemaal. Dus het is heel fijn. Kon ik meteen ergens terecht. Dat werd ook helemaal gewoon via werk geregeld. Dat is ook hartstikke fijn. Dan kwam inderdaad ook die verschillende rollen die je hebt. En dan ook van hoe het dan vroeger ging. En wat voor gezin je komt. Eigenlijk alle dingen die je net beschrijft. Dus dat kwam me heel bekend voor.
Ja. Heb je er zin in, Ruben, om een nieuwe fase in te gaan in je leven?
Ja, ik voel met heel mijn lichaam dat het echt de juiste keuze is geweest. Wel heel spannend. Ja, vooral in deze tijd om zomaar vaste baan op te zeggen. Ja.
Maar het feit dat ik
daar compleet achter stond. En eigenlijk maakte het me ook helemaal niet meer uit dat het spannend was. Ja, dan weet je eigenlijk wel van, nou ja, dit is gewoon echt wel wat je moet doen.
Ja, en ik weet niet of jij het ook ziet, vast wel, maar je gezicht ligt helemaal op terwijl je al erover praat.
Ja.
Dus dat is al het bewijs dat het een goede beslissing is geweest, hè?
Ja.
Stoppen met wat je nu doet en een nieuwe deur openen, wat die deur ook zal zijn.
Ja.
Straks het laatste stukje van Boemkoes, want we gaan zo snel. Eerst nog even muziek van Tori Amos, Winter. Hoorde je uit 1992 van haar album Little Earthquakes. En het heet Winter. En het viel me op, ik heb die tekst even opgezocht. Wat zingt ze? When you're gonna make up your mind. When you're gonna love you as much as I do. Dat zegt haar vader, of dat stemmetje van haar vader hoort ze. Van, wanneer ga je zoveel van jezelf houden als ik dat doe?
Wauw.
Dat is een mooie, hè?
Nou, dat is een hele mooie, ja. Ja. Die komt wel even binnen.
Ja.
Ja.
Want
ja.
Jij zei het net al, Sylvana, als coach. Ja, je komt mensen tegen die voor de hele wereld zorgen.
Ja.
Maar niet zo goed voor zichzelf. En dat heb je zelf ook meegemaakt.
Ja. Ja, waar ben jij in het verhaal? Waar is ik? En hoeveel hou jij van jezelf? Ja.
En wat wil jij nou eigenlijk?
Precies. En natuurlijk heb je van huis uit meegekregen, je moet ook aan de ander denken. Maar nu denk ik, nee. We gaan weer terug naar de basis. Eerst jezelf. En daarna mag je heel veel liefde geven aan de ander.
Aangezien je bij de KLM hebt gewerkt, het was toch altijd eerst het zuurstofmasker bij jezelf opdoen.
Precies.
Als er in het vliegtuig iets gebeurt. En dan pas bij de kinderen.
Dan pas bij de kinderen. Dus ja.
Ja, zo werkt het. Ik bedank jullie alvast, want ja, het uur is alweer omgevlogen. Sylvana en Ruben, hartstikke bedankt voor jullie verhaal. Ruben, wie weet tot de volgende keer wanneer jij een geweldig creatief project bezig bent.
Ja, zou leuk zijn.
Kun je het hier altijd komen vertellen.
Ja.
En ik dank alvast Edmund Vrede, dat was onze technicus. En dan zeg ik nog even dat ik een cultuurtip heb. Die is namelijk van de band Boy Aki. Met Monica Akihari en Niels Brouwer. Jij kent ze?
De namen.
De namen. Nou, je kan ze dus ook echt gaan zien. Dan haal ik de informatie erbij. Zij hebben namelijk De Messiah van Händel zonder koor en compleet orkest, maar met hun eigen band. Het blijkt te kunnen, een staande ovatie als dank, schreef recensent Peter Bruin, want die is erbij geweest. Wanneer kun je daar naartoe? Je kan daar naartoe 12 december, dat is dus morgen, om 8 uur in Haarlem. De Lutherse Kerk is dat. Kijk op www.pletterij.nl. Of 17 december, ook om 8 uur, in Amsterdam in de Rode Bioscoop. Rode met dubbel O. www.rode-o-bioscoop.nl. Daar treden ze dus ook op met De Messiah van Händel. Maar dan op zijn Boy Akis. Nou, ik zei het al, dit was Boenkoes. Wil je meer informatie over wat Sylvana doet of over Ruben en het prachtige, de foto's van de spiegel? Die kun je vinden op de Boenkoespagina van Facebook. Radio Oras, want daar ben ik met Boenkoes een onderdeel van, heeft ook een Instagram-pagina, hou die in de gaten. Och, Edmund, ik kijk even naar mijn technicus. We hadden nog een prijsvraag. Die laat ik nu even horen. Let op.
Slamat malam, hier een prijsvraag van de vrouw met de baard. Geef ons jouw mooiste omschrijving en de betekenis van het Maleise woord jiwa en maak kans om ons nieuwe kookboek jiwa gratis door je brievenbus te krijgen. Bolle toch? Want in jiwa verbinden we generaties met 88 hartverwarmde recepten. Met een ode aan het spreekwoord Ale Raza Beta Raza, de eerste generatie, en een tafel vol gerechten die soms meer vertellen dan woorden kunnen. Nou, Anna, heel veel liefs van Karel en Mas. En slamat malam en slamat tiro straks. Doei!
It's just the same for me. The juice too high behind.